Tour de France, het EK-voetbal, de Olympische Spelen en de Grand Prix van Zandvoort. Het belooft een zomer vol helden te worden. Als luisteraar van Fiets de podcast hebben we nu een tijdelijke aanbieding voor je. Ontvang 3 nummers van Fiets, Pro Cycling, Formule 1 of Helden Magazine voor slechts €15. Ga naar fiets.nl/zomer en ervaar de sportzomer als nooit tevoren.
Fiets de podcast wordt mede mogelijk gemaakt door By Nutrition, de natuurlijke sportvoeding van hoge kwaliteit. Boost your energy met By Nutrition.
Voor mensen om het compleet te maken. En dan zeggen mensen die het zelf gemeten hebben. Oh, dat scheelt 2 centimeter. Ja. Oh, dat kan wel het verschil zijn in als jij online een fietsje had uitgezocht.
Tussen een S en M.
Ja.
Liefhebbers van de fiets, welkom bij Fiets de podcast aflevering 71. Een goed begin is het halve werk. En begint dat bij goed op de fiets zitten? Je raadt het misschien al. Het codewoord is bikefitting. In 2 afleveringen nemen we je mee in de zin en onzin van bikefitting. In aflevering 2 hebben we het over de belangrijkste contactpunten op de fiets. Wat zijn veelgemaakte fouten en hoe voorkom je ze? En wat kan je zelf doen om zo goed mogelijk de pedalen rond te trappen? Aan tafel zitten weer redacteur en bikefitter Hans Raven en mijn naam is Herman van Tilburg. Heb je vragen, mail ze naar podcast@fiets.nl. Veel luisterplezier. Hans, welkom terug voor aflevering 2 over bikefitting.
Hey,
we hebben het in aflevering 1 uitgebreid gehad over voor wie is een bikefitting, voor wie niet. We hebben natuurlijk stilgestaan. Hè? Wat zijn nou de voordelen primair van het doen van een bikefit? Wat levert het je op en ook wat het kost? Deels, want we zijn eigenlijk een beetje vergeten om jou te vragen, wat kost nou als ik bij jou een bikefit ga doen?
Ja.
Want er zijn nogal wat verschillen. Je hebt een bikefit voor €75, hebben we het over gehad. Maar jouw bikefitprocessen, wat wezenlijk anders is, van begin tot einde, wat moet ik dan betalen?
Ja.
En voordat we dan inderdaad op jouw prijs komen. Neem ons dan er nog eens even mee. Je hebt dan inderdaad die data gecombineerd. We hadden het tot slot over dat zadel.
Mm-hmm.
Vervolgens.
Vervolgens hebben we een positie bepaald. Ja. Laten we zeggen, de bikefit is afgelopen. Dan wordt de fiets, vatten we samen wat we gedaan hebben. We kijken van, waar kwam je eigenlijk voor? Welke klachten waren er? Wat is je grootste doel? En hebben we dat eigenlijk ook allemaal behandeld? Hebben we misschien iets vergeten? Dat kan. Dan meten we de fiets weer in en vergelijken dat met wat er veranderd is. En komt er een uitvoerig rapport met alle hoeken die dan ingemeten zijn. Eventueel zadeldrukanalyse en de nieuwe maatvoering met adviezen. En bij een nieuwe fiets is het natuurlijk een ander soort advies als iemand die al een fiets heeft. Hè? En wanneer het nodig is, vervang ik componenten. Dus ik heb hier stuurpennen liggen van alle maten en alle vormen en alle hoeken. Ik heb hier sturen liggen in alle breedtes en alle dieptes en vormen. Zadels heb ik hier. Dus ik heb hier de beschikking over en zolen. Ik heb hier de beschikking over de relevante componenten om ook de fit af te maken.
Ja.
Dus je gaat niet weg met een advies. Koop een stuurpen van X of Y en een stuur van X of Y. Ja. Nee, in principe is het een totale ontzorging. Dus iemand moet hier weg kunnen gaan met de fiets afgesteld, met de shifters weer op die plek zoals we het bedacht hadden.
En jij kan ook de stuurpen aanpassen?
Ja, en soms komt het voor dat iemand, steeds meer, dat mensen een stuurpen hebben waar de kabeltjes mee geïntegreerd zijn met een boutje. Dat is heel specifiek voor die fiets, omdat ook die speciertjes erop moeten passen. Ja, dan is het soms het advies. Dat hebben we wel getest met een variabele stuurpen in lengte verstelbaar en een hoek verstelbaar, wat het optimale is. En dan kunnen mensen die pen dan zelf bestellen. En als ze willen komen ze nog even terug en dan zet ik die stuurpen voor ze erop met alle shifters weer in een goede positie. Of ik leg ze uit hoe ze dat zelf kunnen doen. Dat kan natuurlijk ook. En dan gaan de mensen weer naar huis en dan gaan ze zelf buiten, moet het bewezen worden.
Ja.
Want jullie binnen hebben 1,5 uur gefietst, zeiden we. Maar buiten word je moe. Is er wind? Is er dynamiek? Zijn er heuvels? Gebeurt van alles? Je bent een keer moe. Wat gebeurt er? En met de instructies die ik hier meegeef en hoe jij in je fit werken, zouden mensen kunnen ontdekken. Het is gewoon perfect. Het is goed.
Het kan ook tegenvallen.
Ze kunnen nog wat minor changes toevoegen. Ja. Ik doe nog het zadeltje iets zus of zo, want dat hebben we toen besproken. Of het stuur dat. Of ik heb even een teststuurpennetje mee. Of ik heb het stuur niet meteen laten vervangen, maar ik snap nou wat we daar voelden en ik begrijp het nu. En ik weet je wat, ik ga toch het smallere stuur bestellen. Of breder, maar meestal is het smaller. En als er vragen zijn, kunnen ze met me appen. En in enkele gevallen komen ze nog een keer terug. Nadat we ook uitvoerig even contact hebben gehad van, hey, kun je dat nog even testen of dat nog even aanpassen. En vaak is het dan goed.
Heb je dan nog veel contact met jouw klanten na afloop?
Nou, veel via social media merk ik. Als ik ze dan nog een keer spreek, als ze terugkomen, bijvoorbeeld voor een jaarlijkse refit, om nog de positie te checken, omdat ze zichzelf beter hebben leren kennen, omdat ze het proces beter snappen. Zeg, hey, ik kom nog een keer terug, ik wil dat je nog een keertje met me meekijkt. Ik heb een nieuwe fiets gekocht, kun je me daar goed op zetten? Dan zie ik dat we vaak wel contact hebben via Strava, via Instagram, misschien LinkedIn, op die manier. Dat er toch een soort volgersproces ontstaat. En dat vind ik, dat zie ik altijd als compliment.
Ja, maar wat reken ik nou bij jou af?
Ik doe niet aan statische metingen.
Nee.
En daar heb ik in aflevering 1 aangegeven dat ik daar niet in vertrouw. En ja, ga dan misschien maar naar de fietsenwinkel. Voor een bikefit vraag ik €245. Daarvoor krijg je 3,5 uur fit. Ik ben daarvoor nog een half uur bezig met jouw intake document door te spitten en me voor te bereiden. En een verslag te maken en nog eventueel wat contact. Bikefit zullen denk ik... Je hebt nog een nieuw bikefit. Bikefit nieuw bike day. Daar komt €100 bovenop. Kom je 2 keer langs. Zoeken we samen de fiets uit. Sessie 1 gericht op...
Dat is echt gericht als je bezig bent met een nieuwe
dubbel,
fiets.
Dat is dubbel. Want je bent en... We zoeken samen de beste fiets uit, maar we zorgen ook dat je op die nieuwe fiets optimaal zit. Sessie 1 is keuzeproces fiets.
Ja.
Wel een fysieke analyse, want dat maakt onderdeel uit van de keuze van de fiets. Bij sessie 2 stellen we die fiets zo optimaal mogelijk af en behandel ik ook eventuele dingen die in de motor in jou zitten. Dus jij en je fiets, bijvoorbeeld iets in je voetinteractie, je asymmetrie, die pak ik dan ook mee. Dus 2 fits, hartstikke leuk, tweede keer ken je elkaar al. En dan is er al een bepaald vertrouwen opgebouwd en... Ja, gaan de klanten zeg maar, met de nieuwe fiets optimaal afgesteld, met de goede componenten. 9 van 10 keer, 99 van 100 keer, helemaal tevreden weer naar huis. Ik heb ook nog een basic fit. Wat korter.
Sportschool.
Ja, precies, dat is ook een sportschool. Ja. En daar stop ik mee, want daar wordt bijna niet gekozen. Mijn filosofie is, jij weet van tevoren, is het heel moeilijk in te schatten. Wat de situatie is. Iedere situatie is anders. Ik heb geleerd dat je altijd de tijd moet kunnen nemen om iemand optimaal te helpen. Dus jij kan binnenkomen met de gedachte, volgens mij is het best goed. Kun je even 2 uurtjes naar me kijken. En voor je het weet zijn we een paar uur bezig. Hoe vervelend zou het zijn als je dan via een menukaartje het goedkoopste fitje hebt gekozen. En niet alle middelen tot je beschikking hebt. Want ja, dat vinkje heb jij niet gezet. Om dan... de fit niet kunnen voltooien omdat de volgende klant klaarstaat.
Ja.
Oftewel het aantallenmodel gecombineerd met cafetaria. Ik denk dat de cafetaria model met bikefit niet werkt. Je koopt of een nieuwe fiets. Of je wil optimaal op die fiets. Daar wil ik gewoon de tijd voor kunnen
nemen. Nee, dat lijkt me heel duidelijk.
Ja.
Hey, we gaan het hebben over contactpunten.
Ja.
We hadden het al in aflevering 1 over. Hè? Dan hebben we het over de schoenen, het stuur en zadel.
Ja, dus pedalen. Dus
vergeet ik nog iets.
Van de fiets pakt, heb je pedalen. Rondom pedalen zitten schoenen, in schoenen zitten voeten en in schoenen liggen zolen. Je hebt een zadel, die staat op een bepaalde hoogte, heeft een bepaalde vorm. En die staat ook op een bepaalde plek in de ruimte, dus voor of achter. Meer of minder voor of achter het bracket. En je hebt een stuur en dat stuur hou je vast.
Ja, laten we eens beginnen bij het zadel.
Ja.
Hè? Want daar hadden we het al in aflevering 1 over. Hè? Dat is ook een belangrijk onderdeel in het bikefit proces.
Ja.
En misschien ook wel een van de dingen waar fietsers heel lang... over kunnen twijfelen. Hè, wat is nou het juiste zadel? Hoe hoog moet het zadel?
Ja.
Even eraan pielen. Even iets meer omhoog. Iets meer naar beneden. Of iets naar voren. Iets naar achter.
Ja.
Goh, dit zadel, moet ik er een gat in? Of juist geen gat?
Ja.
Hoe smal, hoe breed?
Mm-hmm.
Het zadel is een enorme uitdaging.
Ja, je noemt het al heel mooi, hè?
Nou, hè?
Heel veel.
Ja.
Heel
gelachtig. Een beetje waar ik af en toe mee deal. Maar dit hoor ik natuurlijk ook heel veel... om me heen. Dus ik ook heel veel lezersvragen die we ook krijgen natuurlijk.
Ja, dus het zadel, daar komt meer bij kijken dan alleen de vorm en de kleur. Begint met de goede hoogte. Dat is in principe een randvoorwaarde, dat het op de goede hoogte zit. Dat die in de goede hoek staat. En dat jij, wanneer de rest van de fiets goed staat afgesteld, met qua contactpunten en jij in je fiets, dat die ook steun en comfort biedt. En dus comfortabel is. En uiteindelijk zal je na hele lange fietsritten altijd wel, je zit niet in een fortuin. Dus nee. Laten we even eerlijk zijn.
Nee, tuurlijk niet.
Het is ook afhankelijk van de persoon. Hè? Weeg jij, heb jij zwaar overgewicht en kun jij niet zoveel vermogen op de pedalen overbrengen, dan zal er meer gewicht, lees druk, zwaartekracht op het zadel zitten. Ja, dan heb je kans dat het allemaal wat minder comfortabel zit. Als jij Mathieu van der Poel heet en met gemak een uur lang, uren achter elkaar 350 watt plus trapt, dan zit je niet echt meer op je zadel. Nee. Dan zit je vooral in je schoenen. Ja? Dus ook dat is dus, het comfort is dus wel afhankelijk van wie erop zit, maar het moet in zekere zin comfort bieden. En vooral stabiliteit en steun. Comfort kun je weer bereiken met de juiste vorm. En bijvoorbeeld middelen die we tegenwoordig hebben met de opening in het midden, waardoor de soft tissue ontlast wordt.
Dat noem je de soft tissue?
Ja.
Ander woord voor?
Ja, Pyreneeën. Ja. Maar hoe meer je in vakje gewoon gaat zitten, haken mensen
af. Daarom.
De klant zei laatst, mijn kabels doen pijn. Nou,
kabels.
Die is duidelijk.
Is mooi,
ja, die vond ik wel mooi. Ja. Begrijpelijke taal.
Ja.
Ja. Even naar dat zadel terug. Hè. Dus dat zadel moet op de goede hoogte, de juiste breedte, de juiste vorm. Natuurlijk nog lange zadels en korte zadels. Hè. Dus de zogenaamde power zadeltjes noemen ze dat dan wel.
Ja, dat zie je natuurlijk, is een enorme tendens, een enorme verschuiving. Korte zadels.
Het is niet
zadels
voor iedereen geschikt. Ja, kun je niet zo hier, daar kunnen we een heel podcast over gaan houden. Dus gaan we hier niet op in.
Nou, wat is daar dan een veel gemaakte fout?
Van?
Van zo'n te kort zadel, doordat natuurlijk heel veel mensen de trend volgen.
Vaak worden ze heel snel breed. Als jij met je dijen meer naar binnen fietst, want dat kan jouw manier van fietsen nu eenmaal zijn, kan die gaan schuren bij je dij bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus dat kan een reden zijn. Er is weinig oppervlakte. Het is heel persoonlijk. Vind ik best wel lastig om wat van te zeggen zo in generieke zin. Wat je ook nog wel eens ziet is dat mensen een triathlonzadel op een racefiets zetten.
Oké. Okay.
Dat gaat niet goed.
Nee.
Die is gemaakt om helemaal voorover te zitten met je snuffert. Eigenlijk zeg maar op het balhoofd. En biedt niet de steun die je nodig hebt voor een wat meer normale race.
Rechtop positie.
Dan heb je ook nog het fenomeen natuurlijk vrouwenzadels. Hè. Wat je ziet is dat vrouwen wat bredere bekken hebben. Een andere vorm van hoe het, hoe de zitbotten zeg maar, zich doorontwikkelen richting de voorkant. Maar het is ook wel weer een van de mythes waar we straks bij stilstaan. Er zijn heel veel mannen blij met een vrouwenzadel. En er zijn heel veel vrouwen blij met een mannenzadel. Dus ik vind het altijd jammer als fabrikanten op een zadel zetten lady.
Ja.
Want daarmee schrikken we wel eens mannen af. Terwijl ze er heel lekker op kunnen zitten. En een zadel zal zich moeten bewijzen ook buiten. Dus we proberen hier door vergelijkend te testen, als er een issue is, verschillende zadels aan te bieden. Een drukmeting te doen. Stabiliteit te zien.
Ja.
Maar het kan buiten best zijn dat het toch niet goed uitpakt. Ook niet naar kleine aanpassingen niet goed blijft uitpakken. Ja, dan vervangen we
het. Wat zijn dan, ja, ik vroeg het net ook. Als je het hebt over het kiezen van het juiste zadel, wat gaat er vaak mis? Hè, want heel veel mensen die kopen een fiets, daar zit een zadel op. Nou, daar gaan ze 9 van de 10 keer mee fietsen.
Nou, het is natuurlijk lastig om te bepalen wat gaat er vaak mis. Maar als ik over die vraag nadenk, zou ik zeggen de plaatsing van het zadel. Hè, want je kan natuurlijk een te smal of een te breed zadel hebben. Dat is aardig persoonlijk, maar de plaatsing van een zadel, en dan heb ik het over met de punt omhoog of de punt omlaag, waardoor je gaat glijden, de punt omhoog, waardoor je bekken niet voor naar voren kan kantelen of waardoor die gaat drukken op je soft tissue, laat het zo even noemen. Of simpelweg, ik heb een ander zadel gekocht, dat is een andere vorm, ik schroef hem los, ik schroef de andere erop en ik ga fietsen. Nou, niet elk zadel heeft dezelfde hoogte. Er kan een centimeter wel tussen zitten, wel meer. Dus meet voordat je wat verandert. En waar zit jij op het zadel? Dus sommige zadels drukken je wat meer naar voren. Sommige zadels zetten je wat meer naar achteren. Die brengen je wat meer naar achteren om steun te vinden. Dat heeft invloed op de afstand naar je stuur. Dus een zadel zomaar even vervangen. Daarvan zou je kunnen zeggen, if you change the saddle, you change the fit. Dat is misschien wel het meest van toepassing op een zadel.
Die kan op een tegeltje.
Ja. Die zou bij mij hier beneden op het toilet kunnen hangen. If you change the saddle, you change the fit. Ja. Ja.
Oké, okay, en als we dan eens van zadel verplaatsen naar het stuur.
Ja.
Je handen op het stuur of bij de shifters.
Ja, nou, je zegt heel mooi als we van het zadel naar het stuur verplaatsen. Dan komen we ook wel alweer even vooruitlopend. Wat is een veelgemaakte fout? Dat stuur staat ergens in de ruimte aan een stuurpen vastgeschroefd. Ik kan er niet bij. Wat doe ik? Ik schuif het zadel naar voren. Wat gebeurt er dan? Jouw hele lichaam gaat naar voren. Dus jouw lichaamsgewicht verplaatst zich naar voren. En je komt ook wat dichter op de pedalen te zitten. Als jij niet bij je stuur kan, want dan komen we nu bij dat stuur, de reikwijdte naar je stuur, Engelsen noemen dat reach.
Ja, maar dat zijn natuurlijk twee veelgebruikte termen als je het hebt over jargon. Hè? Reach en stack.
Ja, dat komt kijken bij...
Leg het eens even uit voor dummies. Reach en stack.
Nou, je zou je fiets in twee delen kunnen ontleden. Je hebt een deel achter het bracket. Dat is je zadelpositie. Ja. Dus je trekt een verticale lijn door je bracket omhoog. Je gaat erachter kijken, daar staat ergens in de ruimte jouw zadel. Op een X- en een Y-coördinaat. Y is omhoog, X is naar achteren. En naar voren toe vanaf dat bracket, als nulpunt, als nul op de X-Y-as, zit ergens de stek in de reach van je fiets. Dat is waar de bovenbuis en de spacers geplaatst zitten. En daarbovenop staat dat stuur. En die stuurpen heeft ook weer invloed op de reach, want dat verlengt je frame.
Ja.
En de spacers verhogen hem. Nou, de bedoeling is dat jij je handen op je shifters kan houden, zodat je kan remmen en ergonomisch het beste zit. Nou, dat is natuurlijk een randvoorwaarde die je wil creëren. Die is voor iedereen anders, die plek. En je ziet dat veel mensen toch niet heel goed bij die shifters kunnen. Nou, sommigen gaan dan de handen in de bocht van het stuur vastpakken, wat ergonomisch niet prettig is. En misschien wel weer een hele stap terug is, dus het eigenlijk weer te kort maakt. Dus dan is er een soort van gebrek aan evenwicht. En creëert drukpunten en onveilig, want je kan dan niet bij die shifters. Je rijdt in een treintje met een groepje en wil je gewoon altijd kunnen remmen. Ook als je een berg afdaalt, wil je gewoon kunnen remmen. Dus de lengte, de reach van jouw zadel af naar jouw stuur toe, is belangrijk dat die goed in de ruimte staat.
Ja.
En je dus niet met je zadel gaat schuiven om bij je stuur te kunnen. Nee, dan schuif je met de stuurpen. Maak je hem langer of korter. Voor sommigen is diep fijn en voor sommigen is wat hoger prettiger. Endurance fietsen, hè, dus de comfort fietsers worden vaak gezien als comfortabel. Dat is niet voor iedereen. Want als jij gaat koersen op sloten met een endurance fiets, met misschien nog wat spaces ertussen, want die zaten erop toen ik geleverd werd, krijg jij klachten.
Ja.
Maar als jij gaat...
Want je zit terecht op.
Ja, en je wil je billen activeren, ja. Je wil aerodynamisch zitten, je komt ineens dat stuur tegen. Wat doet dat stuur daar toch?
Ja.
En dan ga je opduwen en dat komt terug in je schouders. Dus dan is die fiets helemaal niet comfortabel voor jou. En andersom, als jij een aero-fiets hebt en je wil juist wat rustige fietsen of je bent minder mobiel, dan wordt die aero-fietsen weer minder comfortabel. Maar voor die jongen op sloten is die aero-fietsen weer comfortabel. Ja? Dus de stack kun je bepalen vanuit het frame, de maat van de fiets. Een grotere fiets heeft een hogere stack. En het soort fiets. Ja, dus heb het stuur. En wat dan van belang is dat je bij die shifters kan en dat die shifters op een goede positie voor jou staan. Een van de meest gemaakte fouten is dat de shifters naar je toe staan. Dus wil ik dichter bij het stuur kunnen, schuiven mensen nog wel eens het zadel naar voren.
Ja.
En of het stuur een beetje omhoog, zodat
de shifter
naar je kant op doen. Waardoor de pols niet meer lekker staat, waardoor je in de beugels niet meer bij die shifter staat. Nou, we zeggen altijd, er zitten 15 Japannetjes die gestudeerd hebben voor ergonomie, hebben een shifter ontworpen en die hoort met een graadje, een persoonlijk graadje, plus of min, vlak te staan. Ja? Waarom zouden wij die 15 doorgestudeerde Japannetjes negeren en dat stuur omhoog zetten? Ja. Dan is er iets anders aan de hand. Als je dat nodig hebt. Of je weet het gewoon niet. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Maar vaak is dat door een overreach. Dus een te lang. Dat het stuur te ver weg staat. Nou, heb je het nog over breedte? Want we hebben het over stuur. Hè? We kijken naar de stuur nu. Het is een verstelbaar bikefit stuur. Op grote mate zitten vaak brede sturen. Nou, kijk eens naar tv. We hadden net gezegd, kijk niet te veel naar de profs, maar je ziet wel een trend. Sturen worden smaller. Daar ben ik heel blij om. Want op een wat grotere fiets zit vaak een 44 en soms zelfs een 46 stuur. En dan kijk ik al helemaal niet.
Meest standaard maat, 54, vaak 42.
Ja, en 40 zien we als op kleinere fietsen en bij dames. Dan wordt het 44 en koop ik een gravelbike. Daar zitten vaak 2 centimeter bovenop. Dus dan krijg je mensen met een 46 stuur op een wat grotere fiets. Grotere mensen zijn niet per se breder. Dus is, het is prettiger om een stuur op schouderbreedte of iets daarbinnen vast te pakken. Zeker niet erbuiten.
Maar waar komt dat vandaan? Hè? Want bij Shimano bijvoorbeeld of SRAM, hè, daar zijn mensen altijd bezig met ergonomie. Hè? Dus hoe wordt een shifter zo ideaal mogelijk ontworpen en ook op de juiste manier geplaatst? Maar waarom worden de meeste fietsen met zulke brede sturen altijd afgeleverd?
Ik denk dat dat komt door manier van denken van product managers. Dus dat heeft niet zoveel met Shimano en die ergonomie van die shift te maken, want die is wel goed.
Ja.
Dan niet
nee, maar daar wordt goed over nagedacht.
Ja, en
hè,
dan blijkbaar zit het ergens in de keten, zit een soort van proces van we kiezen een 44 stuur aan. Want het is een traditie, zo hebben we dat. En je ziet nu wel steeds meer dat dat dus anders wordt. Als je nu kijkt naar de nieuwste BMC, volgens mij de Team Machine, dus zit 36 op alle maten. Behalve op één model, dan kun je hem dan nog klassiek wordt hij dan gevoerd. Bij de bepaalde merken kun je ook gewoon je stuurbreedte kiezen.
Ja.
Bij Canyon kun je hem zelf bepalen. Daar zit dan weer een andere reden achter. Dat heeft meer te maken voor hun om één stuur te kunnen ontwikkelen.
Nou ja, dat
die
is
ook nog in een doos kan.
Dus mooi ontwikkeld.
Niet helemaal. Want maar goed, dat is dan weer een technisch verhaal. Hè? Waarom wil je een stuur hebben wat kan schuiven? Je raakt wat flexibiliteit kwijt en stabiliteit en kracht. Maar goed, voor veel mensen is het een uitkomst. Dus breedte van het stuur is een thema. En ik vervang regelmatig sturen en vaker smaller dan breder. En ga je weer te smal, dan kan het ergonomisch hier binnen heel fijn zitten. Maar kan het buiten voor sommige mensen weer te veel vragen. Dat is net als een mountainbike stuur, die hoort wat breder te zijn. En dan zit hij bij de pols misschien leuk als hij hier binnen wat smaller zit. Maar dan ga je een trailtje op en dan moet je een bochtje door. En dan blijkt dat niet meer te lukken.
Nee.
Dus praktijk en een trainer waar je op zit om te fitten, moeten wel samengebracht worden. Over het algemeen is een trend wat smallere sturen en gelukkig heel lang geleden al ingezet, niet te veel drop in een stuur, zodat je ook nog lekker in die beugels kan. En een trend die je nu steeds meer ziet is een klein beetje flare. Dus onderin staat het stuur, laten we zeggen 2 centimeter breder als bovenin. Dat betekent dat je bovenin wat smaller kan rijden, maar dat je onderin, als je hem onderin pakt, je polshoek fijner staat en wel wat stabiliteit hebt. Bijvoorbeeld voor een afdaling, voor wat meer remkracht of voor sprinten. Dus een stuur met een lichte flare, dat is wel een van mijn favorieten wat voor de meeste mensen werkt. Dan heb ik het over een lichte flare.
En als je het dan hebt over spacers.
Ja.
Want dat is natuurlijk ook altijd een dossier voor veel fietsers. Hè? Hoeveel spacers laat ik zitten?
Ja, laatst nog met Wout van Aert die iets postte van ik heb spacers onder mijn stuur zitten na zijn val.
Daar is een revalidatie in gezet.
Daar verwees hij naar dat die mensen altijd wat, ja, niet serieus nam als er spaces onder zijn.
Ja.
Ja, klopt. Wat is de vraag? Nou ja,
maar kom je dat veel tegen? Hè? Met dat fietsers die een bikefitting doen een verkeerde afstelling hebben qua spaces. Of te veel of juist veel te diep zitten.
Ja, en dat kan dus twee kanten op. Dat kan zijn te hoog en dat kan zijn te laag. En in het mooiste geval kunnen we het gewoon aanpassen, omdat het torrentje eronder of erboven er nog zit.
Ja.
En in het minst mooie geval is die afgezaagd. Hebben ze hem zelf afgezaagd of is de fiets gekocht ergens tweedehands? Of is die daardoor dus te kort? En kan die niet meer omhoog? Als die omhoog komt, doet hij 2 dingen. Hij komt omhoog letterlijk, maar hij komt ook naar je toe.
Ja.
Dus de fiets wordt ook wat korter. Dus voordat jij die zaag in die fiets zet, in die stuurbuis zet, vraag jezelf af of je positie klopt en of jij ook op een rit van 4-5 uur, of als jij de Elfstedentocht gaat rijden, of Luik, Bastenaken, Luik of de Amstel, of jij dan nog wel lekker zit. Of dat jij misschien denkt, als ik die Elfstedentocht ga doen, of die Mamot, of welke lange uitdaging dan ook, is toch wel handig dat ik misschien mijn stuur nog even wat hoger kan zetten. Dus waarom niet 1 centimeter of 15 millimeter boven nog even reserve te hebben? Kun je hem ook makkelijker weer verkopen, want het is ook prettig voor degene die jouw fiets
overneemt.
Dan heb je een hele toren van 4 centimeter erboven zitten. Los van het feit dat het er niet uitziet. Je kan het ook wel gevaarlijk zijn, omdat je die natuurlijk ergens je lijf kan raken bij een, ja, als je uit je pedaal schiet, dus ook met in je borst komen.
Duidelijk. Ja. Laten we eens hebben over de voet-pedaal interactie.
Ja.
Want schoenen, zooltjes,
plaatpositie.
Plaattype.
Nou ja,
ik vind het altijd als je nieuwe schoenen hebt.
Ja.
Het plaatsen van die... ik rijd dan op Look.
Ja.
En dan die grijze plaatjes.
Ja.
Of je nou Shimano, Look, whatever, maakt er niet zoveel uit. Het is altijd wel even gedoe, hè?
Ja.
Die plaatjes weer op dezelfde manier.
En wat is dan gedoe? Op dezelfde manier.
Proberen terug te plaatsen.
Ja. Ja,
heb je terwijl een schoen verschillend kan zijn.
Ja. Nou, je hebt daar verschillende dingen wat er dan gebeurt, hè? Dus wat je nog wel eens ziet is dat mensen... waar zet ik nou dat plaatje? En weet ik dan ook waar die staat? En sommige mensen zeggen, nou, zet hem altijd helemaal achterin. Zet hem helemaal voorin. Zet hem altijd in het midden. Maar als jij andere schoenen koopt, is dat midden, achterin of voorin een andere plek.
Ja.
Ja, dus daar kan het al een beetje misgaan in kopiëren. Net als dat je een fiets koopt en zegt, ik heb altijd een 11 centimeter stuurpen gehad. Ik heb altijd gereden zonder spacers. Ik heb altijd mijn zadel in het midden van de rail gehad. Er is geen altijd. Tenzij jij weer een kopie koopt, dan kun je het doen. Ja? Dan kun je afvragen van, oké, was het midden van het plaatje in het midden van het reeltje voorin of achterin de goede plek? Laten we zeggen, in de basis, achter de bal van de voet. Laten we zeggen, wil je het generiek gezien voor de luisteraars goed doen tussen de 10 en 15 mm erachter. Iets zit je aan die 10 mm is wat meer gericht op versnellen. Zit je wat meer naar achteren, dus richting de 15 tot misschien wel 20. Dan heb ik wel over wat grotere voet. Hè? Dus laten we zeggen maatje 44 plus. Daar zit je wat meer op stabiliteit. Maar voor de een is dat verlies van contact met de pedaalslag. En voor de ander is dat fijn. Dus het is wel gelaagder dan zet hem maar altijd helemaal. Wat ik ook nog wel zie. Oh, ik heb nieuwe schoenen gekocht bij winkel X. En mijn plaatjes zijn helemaal achterin gezet. En dan vraag ik wel eens. Uw plaatjes staan helemaal achterin. Weet u ook waarom? Nee, dat heeft die meneer van die winkel gedaan. Hoe stonden ze hiervoor dan? Geen idee. Aha, dus ik verschuif mijn plaatjes van merk A helemaal voorin. Bijvoorbeeld bij een CD voor de bal van de voet. Koop een paar nieuwe schoenen die wel goed zitten. Worden helemaal naar achteren geschoven, ja. Zonder dat ik daarvan weet. Ik stap weer op diezelfde fiets. Daar staat mijn zadel niet meer goed. Nee. Mijn pedaalslag is anders. Dus als ik daar iets verander, heeft dat impact. Kan dat impact hebben op jouw zadelhoogte en jouw plek. Jouw plek in de ruimte. Dus plaatjes zetten wij, even in de basis zeg voor de luisteraar, tussen de 10, 15 mm achter de bal van de voet, ook wel afhankelijk van de grootte van de voet. Kleine voetjes 10, grote voeten maken maar 20 van. En ga dat eens testen. Dan heb je het over hoeken. In beginsel zou je zeggen, een plaatje geeft wat speling, zet ze recht.
Ja.
Wat is dan recht? Interessant, hè? Wat is recht? En is recht goed voor jou? En is links en rechts gelijk goed voor jou? Dat zou je ook moeten ontdekken. Sommige mensen hebben dat aan één kant de voet wat meer, de hak wat meer naar binnen of naar buiten wil. Kan voor hun prima werken. Als jouw voet maar kan staan waar die wil staan in de ruimte. Dus jouw plaatje niet dicteert waar je voet gaat staan, maar jouw voet ergens mag staan. Dus ga maar eens op je stadsfiets rijden of op je racefiets met je gymschoenen en kijk eens wat je voeten doen. Dat zou wel eens een goed startpunt kunnen zijn voor het bepalen van de hoek van je plaatje.
En dan hebben we de plaatjes gehad en dan de schoen.
Ja, nog één ding over plaatje. Je hebt, 95% van de mensen rijdt met Shimano. Een klein beetje met Look, misschien 10, 90, 10.
Onderschat niet de Look-rijders, hè?
Nou, ik onderschat ze zeker niet, maar ze zijn er minder.
Ja. Ja.
Prima, beide systemen werken goed. Sommige mensen rijden met vaste plaatjes, Look zwart, Shimano rood. Die moet je afvragen, waarom zou ik dat willen? Want er zit altijd beweging in de keten. En die beweging kan er niet uit via het plaatje. En die komt terug via je enkel, je knie. Gaat naar je heup, naar je rug. Het kan onrust geven. Dus een rode of een zwarte plaat zou ik niet aanbevelen. Als je niet kan fietsen met zo'n plaat.
Ik rijd gelukkig op grijs.
Ja, heel goed. Als jij niet kan fietsen met een rood of een zwart plaatje. Omdat je anders stabiliteit mist, is er wat anders aan de hand. Ja. En als je denkt dat je de millimetersprint wil winnen, dan ga je daar ook niet echt door doen. Ja? Dus gele plaatjes van Shimano, misschien blauw en grijs van Look, geeft jou ruimte om bij vermoeidheid, als spieren zich anders gaan gedragen, bij bekkenstand, als je misschien je voet net iets anders gaat neerzetten door wisseling van hoe je met je bekken interveneert, dat je die ruimte krijgt en dat het niet opgevangen wordt in de ledematen daarboven. Zover de plaatjes.
Dan komen we bij de schoen.
De schoen. Ja.
Want ik zie ook heel veel schoenen liggen.
Ja.
Alle maten, verschillende schoenen.
Ja, klopt.
Wat zijn nou veel gemaakte fouten?
Nou, je ziet natuurlijk wel op internet, online, bij winkels, koop een maatje groter.
Ja.
Dat is heel generiek, koop een maatje groter.
Ja.
Want misschien had je al een maatje groter een keer gekocht, dan heb je denk ik twee keer een maatje groter. niet elke schoen heeft
maatje groter dan je gewone schoenmaat, hè?
Ja.
Wat ze dan,
ja, maar ik weet niet wat je wordt. Gewoon... er is geen gewone schoen. Je weet niet met welke schoen je het dan vergelijkt. Dus het is een methode, denk ik, die bedacht is dat iemand in ieder geval niet een te kleine schoen bestelt. Nee. Waardoor die ook niet teruggestuurd wordt. Ik zou zeggen, of bestel een aantal schoenen, als je het budget hebt. Want dan mag je soms wel even...
Ja, dat kan je
honderden euro's lopen, voorschieten. Ja. En dan moet je het ook allemaal weer terugsturen. Hoe ecologisch is dat? Maar goed, rij naar een schoenenwinkel, een specialist die verschillende schoenen heeft. Ga zelf passen. Vraag om verschillende maten. En vraag ook om het advies, heb ik een brede of een smalle voet of een gemiddelde. En ga zelf passen en vergelijken. Want als je niet kan vergelijken, weet je niet welke schoen het beste bij jou zit. Koop een schoen dan niet, en dan gaan we naar te groot als je hem... voor jouw voet, half nageltje. Hoe groter je hem koopt, hoe meer beweging jij in de schoen hebt, hoe minder stabiel je zit. Een van de randvoorwaarden van een goede bikefit was stabiliteit. Dus niet te groot om niet te schuiven. Niet te smal, zodat hij gaat knellen, wat drukpunten kan geven, waardoor tenen bijvoorbeeld opgevouwen komen, waardoor je bloedvaten en je zenuwbanen gaan knellen, waardoor je weer slapende voeten kan krijgen bijvoorbeeld. Wat doen dan mensen vaak? Dan koop ik diezelfde schoen een maatje groter. Want dan is die ook breder, maar dan gaat die weer glijden. Dus als jouw schoen die je past, die in lengte goed bij je past, in breedte niet past, leg je die schoen terug en zeg je, ik wil een breder type.
Ja.
Of de breedte maat van deze schoen. Mag ik die? En niet de langere. De hak moet goed stevig in de schoen zitten. Ook al loop je er niet mee. Zodra je toch wat meer vermogen op de pedalen gaat leveren, zou je zien dat je profijt hebt van een hak die vastzit in jouw hak van je schoen. En je hebt natuurlijk nog de sluitingen, dus een boa. Een wat duurdere schoen heeft een boa die twee kanten op kan draaien. Dus die kun je vaster en losser zetten met een klikje. Een wat goedkopere boa moet je helemaal los gespen voordat je hem weer vaster kan zetten of kan fine-tunen. Dat is een budgetkwestie. Zorg in ieder geval voor een stevige, stijve zool.
Carbon.
Ja, maar dan ook stijf. En dan niet omdat je dan harder gaat fietsen, maar vooral omdat de druk van je pedaal niet je voet, zeg, niet bij je voet samenkomt, maar verdeeld wat over die stijvere plaat. Je hebt schoentjes die lijken leuk, lijken een carbon plaatje te hebben. Pak hem maar eens bij de, en de stijf, maar pak hem maar eens bij de achterkant en bij de voorkant. Probeer hem maar eens eventjes samen te drukken tussen je handen. Als die dan mee gaat bewegen,
dan weet je,
geen goed teken.
Nee.
Sommige schoenen hebben het alleen bij de neus, alleen bij de tenen dat hij een beetje beweegt. Specialized heeft onder andere zo'n schoen, dat is prima. Dat is alleen maar goed.
En als je dan kijkt naar zooltjes in een schoen.
Ja.
Want je ligt ook een heel rek met allerlei zooltjes.
Ja, en als je goed kijkt, zie je ook allemaal verschillende merken.
Ja.
Niet iedereen vindt dat ene zooltje fijn. En dan kun je zeggen, pak dan maar een lagere van datzelfde merk. Nee, maar soms is de vorm hoe een fabrikant vindt dat hij erin gebouwd moet worden.
Maar wanneer adviseer jij mensen andere zooltjes?
Nou, eerst even het nut van zooltjes. Fietsen is geen lopen. Met lopen ga je van de
hak, dan wikkel je voet.
Wikkel je af, hak, zijkant, voorkant, hak, zijkant, voorkant. Als je een drukmeting doet in je schoenen, zou je zien dat je rondom achter de bal van de voet druk hebt. En je zit ook nog voorover naar je stuurgebogen. Dus jouw evolutionair ontwikkelde brein gaat van lopen, gaat die naar eigenlijk duwen. Dat snapt hij niet, dat vindt hij lastiger. Dus jouw bewegingsapparaat, jouw neurologische feedback wordt verstoord. Dat kan je voor een deel herstellen, dan weer minder slecht maken door een zool te hebben die contact maakt met jouw voetboog. Dan heb je dus meer interactie en tegelijkertijd ook wat meer comfort. En voor sommige mensen is steun relevant. Op het moment dat je, en dan zou je nogal wat meer een steungevende zool kunnen bieden. Maar je geeft niet zo heel veel druk op de voetboog. Het is veel meer interactie. Wij noemen dat arch touch. Dus je hebt arch support en arch touch. In de meeste gevallen is arch touch voldoende. En dan kun je nog in een schoen werken met wichtjes. Dus een kleine kanteling, kleine correctie geeft. En met name is dat weer een prikkel naar het brein om te snappen, oh ja, ik moet even mijn voet corrigeren, mijn knie. Hup. En dan zie je ineens stabiliteit ontstaan door het toevoegen van een 1,5 graad stukje plastic. Sommige mensen hebben voeten die niet symmetrisch zijn. Dus groter, kleiner.
Ja.
Nou, dan kun je bij bepaalde merken verschillende maten schoenen bestellen. Het kan ook wat zeggen over de asymmetrie in iemand zijn lijf. En want waarom is jouw voetboog aan één kant ingezakt? Je hangt dus altijd op die kant. Hé, hey, is dat ook op je zadel dan wat te zien aan die kant? Moeten we misschien gaan werken met een wichtje? En door maatwerkzolen of twee verschillende zolen standaard.
Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat ene been langer is dan het andere been.
Ja, en dat kan reden hebben. Een breuk bij aangeboren wat minder vaak komt. Of spierasymmetrie. Dus meer ontwikkeld links dan rechts. Omdat je altijd gevoetbald hebt of gehockeyd hebt. Of honkbal hebt gespeeld. Of nou eenmaal zo bent.
Ja.
En een klein verschilletje hoeft niet zo'n probleem te zijn. Maar een grote verschil kan je misschien wel compenseren in je lijf. Maar kan wel leiden tot andere klachten. En dat kan je soms zien aan de voet. En dat kan dus ook betekenen dat de ene voet een andere zool nodig heeft dan de andere. En dat kan je bijvoorbeeld weer oplossen dan, wat ik zei, met twee verschillende. Of met maatwerkzooltjes. Dus dan maken we een vacuümafdruk van je voet. En dan maken we ze gelijk aan elkaar. Ja. Nou, dat zie je vaak wel met mensen die issues hebben. En die willen dan ook wel die paar extra euro's uitgeven voor goed contact. En zooltjes maken dat je wat meer één bent met de schoen.
Ja.
Sommige mensen zeggen van, hey, het is net alsof ik in een sportstoel zit. Het klopt. Mijn voet is omringd eigenlijk door...
Hij voelt als een pantoffeltje.
Ja, dan een lekker pantoffel. Dus niet zo'n ruim huk. Zo'n plastic ding van Ikea. Maar een lekker pantoffeltje. Ja. Ik denk dat de meeste luisteraars wel weten wat we bedoelen.
Hey, we gaan naar de commercial.
Ja.
Haal voordelig je verantwoorde sportvoeding in huis. Dankzij onze partner bij Nutrition kun je nu voor €55 in plaats van €70 het Fietsenpodcast sportvoedingspakket bestellen. Vol met repen, een kilo sportdrank, gels en shots. Zo ben jij klaar voor je sportieve uitdaging. Ga naar bij.nl/fietspodcast of check even de show notes en gebruik de code podcast. Hans, tot slot. Het laatste onderwerp van deze twee afleveringen over bikefitting. Wat zijn nou de meest voorkomende fouten, aannames en mythes omtrent goed op de fiets zitten?
Ja, leuke vraag.
Ja, daar zit ik op.
Ja, precies. Nou, zoals we zeiden, de meeste fietsers bestaan niet, dus de meeste fouten ook niet. Dus wat we nu opnoemen hoeft niet te betekenen voor de luisteraars dat zij die fouten ook maken. Maar ik ga toch een reisje noemen. We hebben het net al een keer genoemd, je zadel naar voren schuiven om bij je stuur te kunnen. Een zadel heeft ook een vorm, die is vaak aan de achterkant wat hoger als aan de voorkant. Er wordt gezegd, zet je zadel waterpas en dan legt men een waterpas op de voorkant en de achterkant.
Ja.
En daarmee gaat de taillering omhoog aan de achterkant naar beneden en komt de voorkant omhoog en staat het zadel dus als je aan profiel kijkt met de punt omhoog. Dat is een veelgemaakte fout. Die achterkant heeft een functie. Met een beetje. En de voorkantje is het uiteraard persoonlijk welke hoek die staat. Maar zet hem nooit waterpas. Tenzij jij een zadel hebt die kaasrecht is. Ja, dus Pro Velten is een voorbeeld van de weinige zadels die helemaal vlak staat. Shifters naar buiten. Op het stuur zie ik al alles vaak. Zeker bij mensen die een fiets hebben gekocht in de fietsenwinkel. Ja, die heeft die fiets uit de doos gehaald, even in elkaar gezet. Staat de shifter wat naar buiten. Liever zelfs een paar graden naar binnen. Shifters die omhoog staan, dus naar je toegericht. Te brede sturen, rijden op een vrachtwagen. En een verkeerde soort fiets. Dat kan zijn een verkeerd soort MTB. Omdat ze in een test hebben gelezen dat deze MTB voor de Nederlandse routes perfect is. Dan denk ik wel welke fiets het hier over gaat. Dat weten we denk ik wel. Maar die fiets is ook heel sportief en vraagt heel veel van een fietser. Is die dan ook geschikt voor iemand die niet zo sportief is met wat overgewicht en minder kracht? Want die rijdt dan helemaal niet zo lekker.
Dus overschat jezelf niet.
Juist, overschat jezelf niet. Ja. En te smal zadel zie ik nog wel eens. Te breed komt niet zo vaak voor, omdat er vanuit de industrie niet zo snel een te breed zadel opgezet wordt, waardoor het dus ook al gauw komt op te smal. Dat zie ik wat vaker bij vrouwen en bij oude fietsen. En instapfietsen.
Ja.
En een veelgemaakte fout. Nee, misschien moet ik zeggen, een fout die je niet wil maken, is te hoog op je zadel zitten. Te laag ook niet, maar als je geen blessures krijgt, ben je vooral niet efficiënt. Maar te hoog leidt tot allerlei klachten, ook op termijn.
En want dan ga je het voelen in...
Nou, je gaat je knie overstrekken, je wordt instabiel, je krijgt schuurplekken op je zadel. Je lichaam gaat naar één kant hangen, want die gaat niet aan twee kanten.
Nee.
overstrekken. Dus je gaat een bias krijgen naar één kant. Met druk van het hele gewicht op je ene kant. Je bekken gaat scheef staan. Het gaat doordraaien in je rug. In je knie, in je voet. Te hoog zadel, dat is niet de meest gemaakte fout, maar wel de slechts gemaakte fout. Die wil je niet maken.
Mythes?
Ja. Zitbordjes en zadelbreedte is er wel eentje van. Je zit helemaal niet op die zitbordjes die je meet. Want als je op een matje gaat zitten, digitaal of op een kartonnetje, dan zit je rechtop. En wij weten niet hoe dat bij jou verder verloopt. Dus als jij naar voren gaat hangen op je fiets, ben ik die zitbordmeting al voor een deel kwijt. Dus een zitbordmeting in relatie tot zadelscope is denk ik een retail oplossing. Om zonder te testen een zadel van het rek te kunnen pakken. En het gaat soms goed en net zo vaak fout. Dus dat test je op de fiets door te ervaren hoe die voor jou voelt en of je stabiel zit. Dus zitbordjes en zadelbreedte is een beginpunt, is een aanwijzing, een clue, iets wat ik meeneem, maar niet conclusies uittrek. Schoenen een maatje groot kopen en plaatjes op de bal van de voet zie ik vaak. Net als dat je vaak hoort dat je met je hak gestrekt op je pedaal moet staan om je zadelhoogte te bepalen. Nou, dat is wel heel generiek. En we hebben al uitvoerig stilgestaan dat iedereen anders is. Het is een methode die misschien past als je in een winkel even snel een fiets op de parkeerplaats wil proberen om een starting point te hebben. Maar vanuit daar moet je verder gaan. Knie over pedaal, zie je nog wel eens. Kop zet dat, knie over pedalstand. Ook uit de jaren 70. Zit totaal geen wetenschappelijke gedachte achter. Net als dat je niet je elleboog aan de punt van je zadel zet en die richt je dan naar je topcap van waar je spacers zitten om te kijken wat de afstand moet zijn naar je stuur. Want ja, hoe lang is jouw frame dan? Wat is de lengte van je stuurpen en waar staat dat zadel? En we hebben ook nog een lengte van een zadel. Dus dat is ook een vinger. Je doet je duim.
Oude wielrennen.
Oude wielrennen methode. En hoeken je positie laten bepalen. Die ranges zijn veel te groot. De onnauwkeurigheid is te groot. Want als ik markers plak, is dat het eerste wat ik tegen de klant zeg. Ik zet deze markers erin op met de beste intentie die ik heb. Maar je hebt geen USB-poorten op je lijf zitten die door de fabrikant bij jou zijn geïmplementeerd. Dus er zit wat onnauwkeurigheid in. Ik kijk naar de verandering in hoeken. Dus wat doet iets en wat zie ik in het totale beeld veranderen? Waar haal jij, hoe reageert jouw lichaam op de verandering? En dat kan ik zien in hoeken. Maar die hoek is voor mij, dat is wat ik ermee doe. Als jij zelf hoeken gaat meten met een Jonio-meter, dat is zo'n lineaaltje, of met een appje. Sorry, dat is niet de manier. En er is nog een laatste, dat is de binnenbeenlengte. Laten bepalen hoe hoog je zadel moet. Beetje vergelijkbaar met de hak op het zadel. Het is een startpunt.
Ja.
En daarbij wordt de binnenbeenlengte vaak te kort gemeten. Ik heb hier een paal staan, die pomp ik op. De
binnenbeenlengte tot aan het kruis.
Tot aan het kruis,
die
zonder
wordt
schoenen.
Ook vaak als factor gebruikt voor het bepalen van een framemaat.
Ja, mijn framemaat is, daar zou het voor kunnen.
Ja.
Maar dan ga je alweer voorbij aan welk soort fiets is voor mij geschikt. Hè? Maar goed, je zou het ervoor kunnen gebruiken als je geen andere middelen hebt. Maar meet hem dan goed. En als jij met een boek meet, zie je toch vaak dat mensen centimeters tekort komen.
Ja.
En dat is dus niet voor iedereen. Dus dat is weer gevaarlijk dat ik dat hier zeg. Ja. Ik heb hier een paal, die druk ik op met luchtdruk met een fietspomp omhoog. En dan kan ik aan de achterkant lezen. En dan kom ik altijd met die maat. Ik doe het altijd even voor de gein. Voor mensen om het compleet te maken. En dan zeggen mensen die het zelf gemeten hebben, oh, dat scheelt 2 centimeter. Ja. Oh, dat kan wel het verschil zijn in als jij online een fietsje had uitgezocht.
Tussen een S&M.
Ja.
Ja.
Dus, en het zegt niet zoveel over je. Het zegt helemaal niks over jouw mogelijkheid om te kunnen bewegen. Hoe. Maar het is een startpunt. Dus als je helemaal niks weet, je hebt voor het eerst je fietsje. Je koopt een fiets. Ja, pas het toe. En gebruik de naaienverstand. Zit ik stabiel op mijn zadel? Heb ik een soepele slag? Heb ik rust in mijn pedaalslag? Maar laat je vooral gewoon adviseren door een specialist.
Dat lijkt me mooi om mee af te sluiten, Hans. Ontzettend bedankt, Hans, dat je ons mee hebt willen nemen in 2 afleveringen in de wereld van het bikefitten. Waarin eigenlijk alle facetten misschien in grote lijnen aan bod zijn gekomen. Mocht je als luisteraar nog vragen hebben over bikefitten die je aan Hans wilt stellen, mail ze dan even naar podcast@fiets.nl. Hans, dankjewel.
Graag gedaan.
Dit was Fiets de Podcast, aflevering 71, deel 2 over bikefitting met redacteur en bikefitter Hans Raven. Abonneer je op Fiets de Podcast, maak ons blij met de review, want zo zijn we makkelijk te vinden voor andere fietsliefhebbers. Vragen of opmerkingen mail je naar podcast@fiets.nl. Tot de volgende Fiets de Podcast en blijf fietsen!
Bereid je voor op een zomer vol sport. Met onze tijdelijke deal ontvang je 3 sportmagazines voor slechts €15. Duik in de inspirerende verhalen van topsporters, verdiep je in de nieuwste racetechnologieën of ontdek de mooiste fietsroutes. Allemaal terwijl je geniet van een zomer vol sportieve hoogtepunten. Ga naar fiets.nl/zomer en grijp je kans voordat het te laat is.